onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 108 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw onderdaan, uw roem, den volken doen verstaan. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 uit de 108e psalm.
Thank you.
De schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Matthäus, daarvan het 20e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 16. Matthäus 20, de verzen 1 tot en met 16 en vervolgens de tweede schriftlezing uit Matthäus 25, de verzen 34 tot en met het einde, doch vooraf de heilige wedderseren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 20 en daarvan de verzen 1 tot en met 16. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes die met den morgen stond uitging om arbeiders te huren in de wijngaard, in zijn wijngaard. En als hij met de arbeiders eens geworden was voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard. En uitgaande zijnde omtrent de derde uren zag hij andere ledig staande op de markt en zeide tot dezelfde: gaat gij ook heen in de wijngaard en zo wat recht is zal ik u geven. En zij gingen. En wederom uitgaande zijnde omtrent de zesde en de negende uren deed hij desgelijks. En uitgegaan zijnde omtrent de elfde uren vond hij andere ledig staande en zeide: wat staat gij hier de gehele dag ledig? En zij zeiden tot hem: omdat ons niemand gehuurd heeft. En hij zeide tot hen: gaat ook gij heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen. En als het nu avond geworden was, zei de Heer des wijngaards tot zijn rentmeester: roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laatste tot de eerste. En als zij kwamen die te elfder uren gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En de eersten komende meenden dat zij meer ontvangen zouden, en zij zelf ontvingen ook elk een penning. En die ontvangen hebbende murmureerden zij tegen de Heer des huizes, zeggende: deze laatste hebben maar 1 uur gearbeid, en gij hebt hen ons gelijk gemaakt, die de last des daags en de hitte gedragen hebben. Doch hij antwoordende zeide tot een van hen: vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatste ook geven gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. De tweede schriftlezing kunt u vinden in Matthäus 25, daarvan de verzen 34 tot en met het einde. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn: komt gij gezegende mijns vaders, Beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. En dan zal hij zeggen, ook tot degene die trans zijn: En gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? En dan zal hij hun antwoorden en zeggende: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het ook mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons op deze morgen weer gegeven. En mochten we staan voor uw aangezicht, Heere, in uw gunst. Want uw gunst, dat strekt meer uit dan de uitgezochte spijzen. O Heer, als we in uw gunst mogen leven, wat gaat er daar een vrede vanuit? Een vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede die niemand kent dan die hem ontvangt. Een vrede die alleen in Christus geopenbaard is. En die alleen door hem ontvangen kan worden door de Geest. Die medegetuigenis geeft in de harten van de uwe. O Heere, dat gij u daarin niet onbetuigd laat, dat is zo'n eeuwig wonder. Want Heere, we zijn van nature aan onszelf overgeleverd. Maar uw volk is aan u uitgeleverd. En daarin zijn ze stijlen diep afhankelijk van wat gij ze geeft, Heere. Maar als gij uw discipelen vraagt, hebt het u ooit aan iets ontbroken? Dan zeggen ze met eenparige stem: Nee, Heere. En dat belijden wij u voor uw aangezicht. Wij hebben het nog nooit aan iets ontbroken, Heere. Het is altijd wel door de onmogelijkheid en het gaat altijd door de mogelijkheid heen. Maar gij kon zelfs een Elia onderhouden door de raven met brood en vlees. En hij mocht drinken uit de beek. O Heere, wat zijt gij toch goed en goeddoende met uw aanbiddelijke goddelijke voorzienigheid. Die een mens met zijn verstand niet bijeen kan vatten. Want Heere, een mens van nature redeneert. Daar moet alles kloppen, daar moet alles logisch zijn. Maar het geloven in Christus is absurd. En daarom is het een eeuwig wonder. Het geloof is onlogisch. En o Heere, als we dan mogen geloven in die ene naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden, dan is het wel zo'n eeuwig wonder. Want dan hebt gij uzelf aan die ziel uitgelaten. O Heere, zou dat ook deze morgen mogen gebeuren. Wat het verstand nooit verwacht, want het verstand gelooft niet. Maar het hart gelooft. Met het hart gelooft men ter zaligheid. En met de mond beleidt men ter rechtvaardigheid. Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. En met de mond beleidt men ter zaligheid. O Heere, mocht gij uzelf het daarin verheerlijken. In ons allerleven, zoals we hier bij elkaar zitten. Dat er toch niet eentje achter zou blijven, o Heere. Maar dat gij ze alle zou komen te trekken met koorden van eeuwige goede tierenheid en waarheid. Mocht gij dan ook deze morgen uw waarheid verheerlijken in de openbaring van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die zondaren tot zich trekt, verloren zondaren, onvoorwaardelijk, en ze onvoorwaardelijk maakt om hun vonnis te aanvaarden. O, wat is dat ook een eeuwig geheim, Heere, waar de godsdienst nooit in kan komen, waar het verstand nooit in kan brengen. En we zien het ook in onze dagen, de lasteringen die vermenigvuldigen, omtrent het ware werk des geestes. Maar gij gaat door en gij hebt een dag gesteld, dat gij komt te oordelen de levenden en de doden, zoals wij ook hebben opgelezen. En dan zult gij degene die waarlijk van u geroepen zijn en in uw dienst gesteld zijn geworden, die zult gij welkom heten in het Vaderhuis. En dan zult gij alle tranen van hun ogen afwissen. Maar ook degene die wel in uw naam hebben geprofeteerd en duivelen uitgeworpen, maar nooit in uw gunst hebben gearbeid, nooit geroepen zijn met die inwendige roeping die des geestes is, nooit gezalfd, o Heere, die zullen in de buitenste duisternis geworpen worden. En mochten we ons dan onderzoeken voor uw aangezicht, ja, onderzoek gij ons, Heere, en stel ons oogmerk aan de dag. Want gij hebt gezegd, heb ik u niet geroepen. O Heere, mocht gij daartoe nog uw geest verbinden, de geest die in alle waarheid leidt, de geest die ontdekt van zonde, gerechtigheid en oordeel, de geest die uitbrandt en die er een mens schoon buiten zet, en de geest der afsnijding die een mens finaal afsnijdt van de wortel Adam, om hem in te planten. Wat zou dat een eeuwig wonder zijn, als dat ook onder ons vermenigvuldigd mag worden. En als er ook vandaag eens een mocht zeggen dat hij het zelf uit uw mond gehoord heeft, dat het vrede is tussen God en zijn ziel. O Heere, gij zijt gisteren en heden dezelfde. Mocht gij dan uw koninkrijk nog uitbreiden over het rond der aard. Ja, Heere, mocht gij daartoe al uw getrouwe en gane en getrouwe knechten nog aangorden met kracht uit de hoge. Er zijn er nog enkele. O Heere, en gij hebt er wereldwijd, hebt gij er nog, net zoals gij tegen Elia gezegd hebt, ik heb me nog 7000 overgehouden, die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Maar wat is er een buigen, Heere, voor de duivel in onze dagen? Mocht gij het rijk van Satan afbreken, en mocht gij uw koninkrijk vestigen over het ronde aard. Ja, straks zal het zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Verheerlijk dan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden. Gedenk de weduwe en de wees, uw volk Israël. O Heere, we kunnen niet nalaten om voor uw volk te bidden. Want Heere, daar liggen zulke dierbare beloften in uw woord. En voor uw volk der Joden, mocht gij ze nog tot de kennis van Christus brengen, die ze toenmaals hebben verworpen en tot op de dag van vandaag. Maar mocht gij de schellen van de ogen halen, mocht gij het deksel van hun hart trekken, opdat ze zouden erkennen, wij hebben gezondigd, ja, wij en onze vaderen tevens. O Heere, verheerlijk dan uw naam om Jezus wil. Amen. Geliefde, in de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Matthäus 20, betreffende de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, die opgetekend is in de verzen 1 tot en met 16, en we zullen ze nogmaals voorlezen. Dus Matthäus 20, de verzen 1 tot en met 16, want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes die met de morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En als hij met de arbeiders eens geworden was voor een penning desdaags, zond hij hen heen in zijn wijngaard, en uitgegaan zijnde, omtrent de derde uren, zag hij andere ledig staande op de markt en zeide tot dezelfde, gaat ook gij heen in de wijngaard, en zo wat recht is zal ik u geven. En zij gingen. En wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende uren deed hij desgelijks. En uitgegaan zijnde omtrent de elfde uren vond hij andere ledig staande en zeide tot hem, wat staat gij hier de gehele dag ledig? En zij zeiden tot hen, omdat ons niemand gehuurd heeft. En hij zeide tot hen, gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen. En als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards tot de rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laatste tot de eerste. En als zij kwamen die ter 11 uren gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En de eerste komende meenden dat zij meer ontvangen zouden, en zij zelf ontvingen ook elk een penning. En die ontvangen hebbende murmureerden zij tegen de heer des huizes, zeggende, deze laatste hebben maar 1 uur gearbeid en gij hebt ze ons gelijk gemaakt, die de last des daags en de hitte gedragen hebben. Doch hij antwoordende zeide tot een van hen, vriend, ik doe u geen onrecht, zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning. Neem het uwe en ga heen, en ik wil deze laatste ook geven gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is u ook boos omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Geliefden, na de ontmoeting met de rijke jongeling onderwijst de Heere Jezus zijn discipelen in de dingen omtrent het koninkrijk der hemelen. En de discipelen hadden erbij gestaan toen Christus de rijke jongeling bepreekte, maar dat was intreden en afscheid tegelijk. Ja. De rijke jongeling was op geestelijk gebied aanvankelijk een veelbelovende jonge man. Maar hij wilde zijn hartkraai religie niet prijsgeven, omdat hij het een te arm portie vond om alles te verkopen, zijn kruis op te nemen en als een arme zondaar Christus te volgen op de weg. U ziet, wat was nou het breekpunt voor die rijke jongeling? Wat was nou eigenlijk het breekpunt? Nou, dat is altijd het breekpunt, geliefde. En ook in onze dagen is dat het breekpunt. Daar kun je alles aan toetsen. Het kruis was voor die rijke jongeling het breekpunt in zijn religie. En dat is ook het breekpunt voor het gros belijders in onze dagen. Zowel in linkse als in de meest rechtse kringen. Het kruis, dat is het breekpunt. Je kan een heel eind met mensen op de weg lopen. Maar geliefde, al komt het kruis ter sprake, dan haken de huigelaars af. En Gods volk zou ook afhaken als God hun het kruis niet oplegde. Er is geen onderscheid. God maakt onderscheid. God maakt gewillig tot de dienst. En dat is altijd onder het kruis. Dus godsdienst bedrijven, geliefde, dat is niet zo moeilijk. Zolang het maar niks kost. Zolang de godsdienst kerkje kan spelen, dominees kan voorafgoden en kan participeren in de kerkelijke vergaderzalen, de eer van elkander aannemende, hè, dan rollen de meest rechtzinnige belijdenissen ten monde uit. En zolang zij maar in de waan gestijfd worden dat ze goed zijn, dan willen zij ook Jezus wel goed noemen. Nou, wel nu, aan die rijke jongelingsgodsdienst hebben we geen gebrek in onze dagen. Hè. Goede meester. De kerken zitten er vol van mensen. Omdat men een evangelie preekt zonder het kruis. Een evangelie zonder de ergernis van het kruis. En dat is een vals evangelie. Onder een evangelie zonder het kruis kun je 100 jaar worden. Zonder dat je ooit een vinger in de weg gestaan wordt in het bedrijven van je religie. En met zo'n religie ga je dan ook voor eeuwig verloren. Ja, daar heb ik nu gelijk een definitie gegeven van het reformisme. He, want dat is ook een religie zonder kruis. En een religie zonder kruis, zonder het kruis van Christus, onderscheidt zich niet van andere religies. Maar liggen met het judaïsme op één hoop. Dat zijn religies zonder de ergernis van het kruis. En beleiders zoals de rijke jongeling dat was, zijn mensen die op steenachtige plaatsen gezaaid worden, hè, welke als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen. Maar kijk, daar heb ik nou. Hè. Maar hebben geen wortel in zichzelf. Maar zijn voor een tijd. En als de verdrukking of de vervolging komt om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd. Nou, dat hebben we natuurlijk publiek zien gebeuren, hè? In de politiek. Toen dat een beetje aangescherpt werd van het fundamentalisme van de islam, toen hebben de rechtzinnigen, de SGP'ers, die hebben bedankt voor de theocratie. Want ze dachten, nou gaan wij ook worden uitgemaakt voor extra, voor fundamentalisten. Toen kwam de ergernis van het kruis, hebben ze verworpen, hebben ze teniet gedaan. Dus je ziet het, de rechtzinnigheid wil wel politiek bedrijven, maar zonder de ergernis van het kruis, opdat ze niet zouden vervolgd worden. En dat geldt met name in het reformisme religie, die de ergernis van het kruis teniet gedaan heeft, zoals we gezegd hebben en zoals het ook in Gods woord geschreven staat, opdat men niet vervolgd zou worden. Het is niet zo moeilijk hoor, om ook de SGP onder deze verderfelijke religie te scharen, want de SGP-kamerleden doen er alles aan om de ergernis van het kruis te omzeilen, puur uit lijfsbehoud. Ja, ik heb er wel eens meer wat van gezegd, maar ik blijf het aanhalen. Want de ganse gemeente slaapt. We hebben geen wakkere christenen bijna meer in onze dagen. En dan zeg ik niet dat ik dat ben hoor, want ik slaap ook nog maar half. Ik ben hem maar half wakker. En als je de waarheid ziet die in onze dagen afspeelt, de realiteit, dan kom je er pas achter dat je nog diepslapende bent. Ik ben ook zo'n diepslapende. Maar die dingen, die heb men, als je die niet ziet, dan ben je blind en dood. En de SGP-kamerleden hebben het woord theocratie uit hun beginsel geschrapt, omdat men doodsbenauwd was om voor fundamentalisten te worden uitgemaakt, hè? Dus ook voor de SGP en met name de SGP Tweede Kamerleden geldt, als de verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd. Mensen die lid zijn van de SGP zonder gewetensvroeging en zonder vlammend protest tegen het SGP-wanbeleid, die daar niet tegen protesteren, dat zijn geen ware christenen, dat bestaat niet. De SGP heeft de ware godsdienst belachelijk gemaakt. En de gehouden tijdredes voor de SGP zijn inhoudsloos. Omdat men met geen woord rept over de liberale koers van de SGP. Allemaal de handen bij elkaar boven het hoofd houden. Maar dat maakt niet de ware godsdienst uit, geliefde. U zegt, moet het nou in een preek gezegd worden? Absoluut. Elke preek moet gericht zijn op de praktijk van het leven. En hoe zou dat kunnen als we deze dingen verzwijgen? De Waldenzen hebben tot de laatste kogel gevochten toen de kroonrechten van Christus in het geding waren. Maar in onze dagen strijdt men enkel voor de emerituskas, een eigen belang. Eigen richting, eigen secte, eigen zuiltie. Maar als de kroonrechten van Christus in het geding zijn en de valse godsdiensten de kop opsteken, dan speelt de SGP voor joker. En ik weet zeker dat God dit soort afvalligheid zwaar zal bezoeken. Omdat dit heersende en opzettelijke zonden zijn. Dit is niet meer zwakheid van het vlees. Het is een heel verschil of iemand zondigt uit zwakheid of met opzet. Maar dit zijn opzettelijke zonden. En degenen die het voor de kroonrechten van Christus opnemen in onze dagen, worden door de rechtzinnigheid zwaar vervolgd en belasterd. Ik heb van de week nog contact met een ouderling van de hersteld hervormde gemeente uit Stolwijk. Ze bedrijven gewoon de zonde tegen de Heilige Geest. Ze spotten net met Gods werk of dat het niks is. Maar dat is het oordeel in onze dagen. Ouderlingen op plaatsen zetten die net zo bekeerd zijn als een bonk ijzer. God zal het bezoeken. En wee die predikanten die al deze onbekeerde mensen inzegend in het ambt. God zal ze bezoeken. Mijn geliefde, deze morgen zijn we geroepen om aan de hand van de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard aan te tonen dat de rechtzinnige kerk en hun inwoners op een gladde weg ter helle gaan, omdat zij de ergernis van het kruis van Christus teniet gedaan hebben. Dominee Ledeboer kwam in de gevangenis terecht, omdat hij de ere Gods liever had dan mensen eer. Maar nu wordt er geen enkele predikant vervolgd omdat ze geschenken aannemen en het recht buigen. Zoals de zonen van Samuel dat deden. Rechtzinnige preken, dat zegt niks meer. Dat zegt niks. De Heere kan daardoor, want kijk, het woord is nooit gebonden. Maar rechtzinnige preken op zich, dat zegt nog niks. Want als de ergernis van het kruis openbaar komt, dan kan je pas toetsen wie de ware zijn en wie de huigelaars zijn. Wie de huurlingen zijn. Ja, daar gaat het in deze gelijkenis over. Hè? Huurlingen, ja. Ja. Maar dat is nog wel een onderscheid. Dat zullen we straks zien. En velen prefereren de dialoog boven het kruis van Christus. Hè? Ja, maar allemaal dialoog. Hè? Al die valse eenheid in onze dagen. Er is geen stem meer in, er wordt geen stem meer op de straten gehoord. Hè? Ja. Allemaal dat schuilen achter die reformatorische zuilen. Nou, pas was er nog een herstelde, hervormde dominee die daar tegen ageerde. Daar was ik nog blij mee. Maar waar hoor je het nog in onze dagen? Maar een levend geloofsgetuigenis vanuit de gemeenschap met Christus op grond van Gods woord. Hè? Dat is geen dialoogreligie. Ben je wijze mensen? We zijn niet geroepen om een beetje te discussiëren. Maar om te getuigen. De Heer zegt, gij zult mijn getuige zijn. En velen zoeken een eenheid die gebaseerd is op valse verdraagzaamheid. En valse leringen. Valse vrijheid. Boeddhistische gelijkheid. En humanistische broederschap. Dat was de inhoud van de troonrede van de koningin. En ze gaan dat mens gaan ze feliciteren. Gaan ze een nieuw jaar wensen. Er heb niks op tegen. Maar ze wordt de waarheid niet meer gezegd. En de rechtzinnigheid verschuilt zich achter de reformatorische zuiltjes, omdat men zwanger is van sectarisme. Maar sectarisme is de gevaarlijkste godsdienst die er bestaat. Omdat die voortkomt uit wetticisme. Christus zegt tegen de fariseeën, wee u gij fariseeën, gij schriftgeleerden en gij geveinsden. Want gij omreist zee en land om een jodengenoot te maken. En als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kinderhelle. Meer tweemaal meer dan gij zijt. En dat is het gevolg van sectarisme. Dan word je allemaal in zo'n godsdienstig harnas geperst. En sectarisme zoekt altijd een religie in stand te houden, hoor je? Maar een religie kweken en een religie in stand houden, dat heeft met het ware christendom niks meer van doen. De rechtzinnige kerken zijn vervallen tot moderne fariseïsme. Waarbij de Roomse hiërarchie zegeviert. Ja. De linkse kerken zijn vervallen tot een soort EHBO-religie. Een eerste hulp bij ongelukken. Dat kun je ook bij Haardkraai vinden. Dat is zo'n pleisterreligie. En de midden-orthodoxen voelen zich wel bij een rijke jongelingsreligie. En geen van genoemde religies spreken de ergernis van het kruis, maar hebben die teniet gedaan. En om deze oorzaak gaan reformscholen te gronden en de reformkerken zullen volgen. Want al de brokstukken moeten worden tot stof. God zal Juda steden herbouwen uit het stof. En als de profetie ontbreekt, geliefde, dan wordt het volk ontbloot. Nou wel nu, de jeugdbonden van de gereformeerde gemeente en van de herstelde vormde kerk, die zijn daar sprekende voorbeelden van. En men leeft zich onder het mom van het reformisme uit in de zonde en de kerkelijke leiders gaan de kerkjeugd daarin voor. En er is geen dominee, nog ouderling, die tegen deze kerkelijke goddeloosheden waarschuwt. Laat staan dat de kerkelijke tucht in werking treedt. Maar dan zal God het zien en zoeken. En ik weet zeker dat de schrikkelijke, doch rechtvaardige oordelen Gods niet meer af te wenden zijn. Omdat ze reeds begonnen zijn. God wil geen sectarisme. Want hij heeft een volk geformeerd dat zijn lof zal vertellen. In deze wereld. Niet achter de zuilen. Gods volk is niet van deze wereld. Maar ze zijn wel geroepen om in de wereld te staan, om getuigen van Christus te zijn. Maar het reformdom daarentegen zoekt het zijne en niet de dingen die van Christus zijn. Ze zoeken er allemaal het beste van af te komen. Nou, dat maakt de ware godsdienst niet uit. Nee. En publieke getuigen van Christus worden door de kerken en hun voorgangers gehaat. Omdat men de waarheid haat en in ongerechtigheid ten onder houdt. Want de kerkorganisatie moet draaiende gehouden worden. En als zogenaamde christenen overtuigd zijn van de waarheid en desondanks niet bukken voor de autoriteit van het woord, dan zijn het geen christenen, maar afgodendienaars. Dan moet je ze ook een toetsen, of ze bukken voor het woord. De rijke jongeling zocht alleen het zijne, maar toen Christus het zijne preekte met een hoofdletter, toen haakte die jongeling af tot zijn eeuwig verderf. Dus het kruis en de vervolging zijn waarachtige kenmerken voor het ware geloofsleven. En waar genoemde zaken gemist worden, dan is er geen sprake van waar geloof en van ware genade. Nee, hoe vroom mensen zich ook uiten. En wat voor vroom belijdenissen ze ook ondertekenen, het hebt niks om te lijf. En Pilatus zou wat dat betreft zich volkomen thuis voelen in het huidige refodom. Omdat het refoïsme exact aan de religie van Pilatus beantwoordt. En we zullen dat ook zien in de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. En bijna in elke gelijkenis separeert Christus tussen schijn en zijn, tussen waar en vals. Tussen ware kinderen gods en het naamchristendom. En je kan daar de valse religie in onze dagen keizer aan toetsen, want die gooien daar allemaal op één hoop. Allemaal kinderen van een vader. Ja, dat had hij gedacht. En in de gelijkenis van onze overdenking tekent Christus het koninkrijk der hemelen, dat gelijk staat met een heer des huizes. Die in de morgenstond uitgaat en arbeiders huurt in zijn wijngaard. De heer des huizes, dat is een typering van God. God wordt hier getypeerd, Christus typeert zijn vader hier met de heer des huizes. De wijngaard typeert het koninkrijk van Christus en de arbeiders typeren zijn discipelen, waaronder ook onbegenadigde discipelen. En God huurt, om het met de woorden van de gelijkenis te zeggen, arbeiders in zijn wijngaard, met een hoofdletter, zijn. Want de velden in die wijngaard, geliefden, zijn wit om te oogsten. Hè? Maar de arbeiders zijn weinigen, dat zegt de Heer Jezus. En nadat die lieden van Sychar tot bekering gekomen zijn, zegt hij dat tegen zijn discipelen. Hè? De velden zijn wit om te oogsten. Ja. Maar de arbeiders weinigen. Er zijn niet veel predikanten die werkelijk van God geroepen, bekwaam gemaakt en gezonden zijn. En waarachtig bekeerd, geoefend, bekwaam. Weinig. En de Heer des huizes huurt werkloze arbeiders. Die op het marktplein bijeen staan en wachten op een werkgever. En in deze gelijkenis tekent Christus in het kader van de evangeliebediening de verwerping der Joden en de roeping der heidenen. Ja. En dat is de eerste typologie van deze gelijkenis. En namelijk om aan te tonen dat de Joden het eerst in de wijngaard geroepen zijn. Hè? Omdat de zaligheid is uit de Joden. Maar ter elfde ure zal het evangelie ook gepredikt worden aan de heidenen. Ja, dat ziet op de eindtijd. En dat is ook in vervulling gegaan al. Hè? En dat is nog steeds bezig. Hè? De heidenen die zich tot God bekeren, zullen het evangelie aannemen en met de Joden in dezelfde voorrechten delen. Zij zullen als medeburgers Gods en erfgenamen des eeuwige levens delen in dezelfde voorrechten die aanvankelijk voor de Joden waren bestemd. Maar daarvan hadden de Joden, zelfs de gelovigen onder hen, een diepe afkeer. Ja. En ze beriepen zich, ja, wij zijn Abraham's zaad, hebben nooit iemand gediend. En dus ze beriepen zich, dat was geen geldige reden. De Joden hebben een diep statusgevoel. Een diep een religieus statusgevoel. En dat lieten de Joden van weleer ook duidelijk blijken. Wij hebben Abraham tot een vader, zeggen ze. En we hebben nooit iemand gediend dan Mozes. En in de tweede plaats heeft de gelijkenis van onze overdenking ook een algemene betekenis. Want de roeping van de heidenen, wat de roeping van de heidenen betreft, en ook wat het loon van de arbeiders betreft. Want God is niemand verantwoording verschuldigd. En hij mag doen met het zijne wat hij wil. En ook de heidenen, Dat ook de heidenen de erfenis in Christus ten deel gevallen is, is Gods soeverein besluit van eeuwigheid. En ik zal het u voorlezen uit Efeze 2 vers 11 tot 16. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschied is, dat gij in de tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vervreemd vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, nabijgekomen door het bloed van Christus. He, want hij is onze vrede. Die deze beide één gemaakt heeft, de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. He, opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Dus u ziet, de bekering der heidenen is de Joden altijd een ergernis geweest. En dat is nog niet veranderd. Met de wettische Joodse geesten, daar zijn ook de kerken in onze dagen zwaar mee besmet. De kerken pretenderen wat te zijn, maar dat God zijn volk haalt uit de heggen en stegen der wereld en de kerken voorbij gaat, dat wordt categorisch ontkend. Omdat men zich eraan ergert. Men heeft een statusgevoel gekregen. De rechtzinnigheid in onze dagen hebben een statusgevoel gekregen. Maar geliefde, dan wordt de tijd dat je in Sodom en Gomorra gaat wonen. Met Lot. Lot gooide zich op één hoop met de Sodomieten. En hij werd door vrije genade werd hij door de deur weer naar binnen getrokken. Dat is genade. Dat is vrije genade. Niet dat je jezelf erbij rekent. De Joden kreeg de Zere Tempel, de Zere Tempel, de Zere Tempel zijn deze, die zijn nog springlevend. Maar die zich zo beroemen op een uiterlijk kerkelijk koninkrijk, die zullen de poort niet halen hoor. Want vele eerste zullen de laatste zijn. Ofwel, te laat zijn. Dat betekent dat. En de gelijkenis van onze overdenking heeft dus ten doel om aan te tonen dat vele eerste de laatste zullen zijn en dat vele laatste de eerste zullen zijn. Hè? Ja. Godsdienst zonder waar geestelijk leven is als een molensteen op de bodem der zee. Daar kun je niks mee. Hè? Omdat het niks is. Nee. Gedood als een pier. De gezapigheid en de valse verdraagzaamheid. Hè? De zelfingenomenheid en de zelfgenoegzaamheid en de zelfliefde. Die voeren in de huidige kerken de boventoon. En de gevolgen daarvan zijn niet verborgen gebleven. Ik spreek feitelijk. Het is duidelijk openbaar gekomen in de Babylonische spraakverwarring op het erf der kerk. En dat fenomeen, dat gaat gepaard met repeterende kerkscheuringen. De politiek kent haar partijen. Ja, en de kerken houden er ook partijen en clubjes op na. Hè? Want elke afscheiding is een sekte. En dat geldt ook voor de HK, hoor. Die hoogmoedig roemen in hun eigen oordeel. Want zo is het ook. God is geen God van partijen. Hij is de schepper van hemel en aarde. Maar er is maar één volk op aarde dat erfgenaam is van God. En mede erfgenaam van Christus. En dat is Gods ware volk. En het is des vaders welbehagen en lieden het koninkrijk te geven. Van partijengodsdienst weet God niks af. Want het koninkrijk van Christus is niet opgedeeld in partijen, clubjes en secten. Nou, in dat koninkrijk is er één kudde en één herder. En dat koninkrijk, geliefde, dat is reeds realiteit. Hè? Want dat koninkrijk is een geestelijk koninkrijk dat gevestigd is in de harten van Gods kinderen. Het koninkrijk is binnen u lieden, zegt Christus. En Gods kinderen maken dus niet alleen deel uit van het koninkrijk, maar zij vormen dat koninkrijk. Tegenwoordig willen ze beweren dat Christus hoofd is van de kerk met een kleine k. Nou, er zijn wat kerken waar Christus geen hoofd van is, omdat de Gods kinderen niet gevonden worden. En dat geldt ook voor rechtzinnige kerken hoor, vergis je niet. Want er is maar één kerk, geliefde, dat is de één heilige, algemene, christelijke kerk. Waarvan de levende leden lidmaten zijn van het lichaam van Christus. En een andere kerk is er niet. Aan deze zijde van het graf, ja, daar is de openbaringsvorm van het koninkrijk van Christus nog gemengd met levende leden en dode leden. En dat zien we ook duidelijk in deze gelijkenis. En in de gelijkenis van de dwaze maagden, hè. Maar ook in deze gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, er komt duidelijk openbaar dat velen zoeken in te gaan, maar niet kunnen. Omdat zij zoeken in te gaan door de werken der wet. Maar uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Wat zien we hier ook in deze gelijkenis? Dat ook Gods volk en knechten onderscheiden zijn in heerlijkheid. Hetgeen we op het eerste gezicht niet zouden verwachten. Maar dat leert Gods woord in 1 Korinthe 15 vers 41. Hè? Een andere heerlijkheid is de heerlijkheid der zon. Een andere heerlijkheid der maan. Een andere heerlijkheid der sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Ja, tegenwoordig hebben ze dat onderscheid niet meer. Het wordt in ieder geval nauwelijks meer gepreekt. Maar er is onderscheid in heerlijkheid. En Gods woord verklaart ons dat er hemels onderscheid is tussen de geestelijke sterren onderling. Wij maken dat onderscheid niet, maar God maakt onderscheid, een hemels onderscheid. En dat hemelse onderscheid, dat zal daarin bestaan dat al dat onderscheidene zal zijn tot verheerlijking van Gods naam die heerlijk is. Dus daar is een onderscheid, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Ja, dan konden die arbeiders die het eerst geroepen waren niet verdragen. Die gingen murmureren. Nou, geliefde, dat is geen competitieverschil, geen gradatieverschil, maar een verschil in heerlijkheid. Hè? Een klein sterretje schittert net zo volmaakt als een grote ster. Alleen die grote ster weerkaatst meer glans van Christus dan dat kleine sterretje. En het onderscheid zit er dus in de mate van de volheid van Christus. Hè? Ja, het Gods oude volk die zei dikwijls, een emmer is vol, maar een vingerhoed is ook vol. Ja. Maar tegenwoordig willen ze alleen maar volle emmers spreken. Maar die Canaanese vrouw had dan een paar brokjes hemels manna genoeg. Hè? Dat was een volheid voor haar. Met één vingerhoedje genadebrood was ze geholpen. En die brokjes, die was er nog geen eens waard. En wat ontving zij? Het hele brood. Want Christus zei tot haar, o vrouw, groot is uw geloof, uw geschieden gelijk gij wilt. Dus de leden van Christus' lichaam hebben niet allemaal dezelfde werking. Hè? Maar werken wel alle door dezelfde geest. En daarom kan er niet eentje gemist worden. Hè, dat was trouwens ook zo in de oud-testamentische tabernakel. Hè, er kon geen onderdeeltje gemist worden. Het kleinste gordijnhaakje was net zo onmisbaar als het gordijn zelf. Maar dan moet men niet beweren dat het gordijnhaakje dezelfde werking heeft of in dezelfde mate gezien wordt als het gordijn. Onderscheid. Paulus was een ontijdig geborene en hij noemde zich de minste van alle apostelen, maar hij had overvloediger gearbeid dan zij allen, namelijk door de genade Gods. Ja, maar Mozes was ook een van die grote sterren. Zijn aangezicht blonk van hemelse glans toen hij de berg afkwam. En hij had de heerlijkheid Gods gezien op de berg. En Paulus had de heerlijkheid Gods aanschouwd toen hij opgetrokken is geworden in de derde hemel. He, Paulus was aanvankelijk een leek. He, want hij werd door niemand geaccepteerd. Ook niet door de ware discipelen van Christus. Maar Paulus was de laatste apostel. Maar hij werd de eerste in de genade. Eerste in de ijver voor Christus. Dus ook onder de ware discipelen was dat onderscheid aanwezig. Hè? Paulus was een ontijdig geborene, de laatste apostel, de laatste geroepen apostel, maar hij was toch de uitnemendste der apostelen en hij heeft meer gearbeid dan die voor hem in Christus geweest zijn. Ja, in onze dagen overheerst weer de geest van de verlichting. Hè? Dan houdt men diegenen voor de eerste die door de rationele kennis zich een plaats verworven hebben op het voorgestoelte der kerk. En dat levende leken die in de huidige kerken genegeerd en van geen betekenis gehouden worden, door de zegen des Heren verder komen in kennis, genade en nuttigheid aan anderen, die door letterknechtelijke studie zichzelf van de geestelijke gaven hebben beroofd, dat werkt God in onze dagen. En dat is eigenlijk altijd er zo geweest, hè? Ja. De Heer zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal hij teniet doen. Nou mensen, als er al iemand wordt afgestudeerd op als dokter in de theologie, dan, dan komt er wat wijsheid openbaar. Hè? Maar het is allemaal dwaasheid voor God, hoor, al die wijsheid. En in deze gelijkenis gaat het voornamelijk over het onderscheid tussen, ja, daar heb je het weer, hè, tussen waar en niet waar. Hè, tussen zijn en schijn. Tussen het snode en het kostelijke. Ja, maar we zullen zien dat vele eerste de laatste zullen zijn. En met de honden zullen worden buitengeworpen. Dat zien we ook in de gelijkenis van de verloren zoon. De oudste zoon sloot zichzelf uit door ongeloof. En de verloren zoon trok de wijde wereld in. En de oudste zoon, ja, net zoals de rijke jongeling, die scheen zoveel belovend. Hè, maar uiteindelijk werd de verloren zoon behouden. En de oudste zoon is verloren gegaan. Ja, de oudste zoon heeft heel veel religie bedreven. Ja, rijke jongeling ook. Ja, maar hij heeft altijd zichzelf kunnen redden. En is een vijand van vrije genade gebleven. Gebleken en gebleven. En die verloren zoon die moest gered worden omdat hij verloren was. Hè? Ja, ja, daar is een mens van nature te goed voor. Hè? Je bent te goed om verloren te zijn. Ja, daarom heb je ook geen genade. Maar die oudste zoon heeft zichzelf er verbondsmatig bij gerekend. Hè, maar de verloren zoon is zalig geworden op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus. En nergens andersom. Velen zullen de laatste zijn. Vele eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste de eerste. En dat is het thema van deze gelijkenis. En dat is ook het thema van deze preek. Er zijn heerlijke sterren. Maar er zijn ook dwalende sterren. Wilde baren der zee. Hun eigen schande opschuimende dwalende sterren. De welke de donkerheid, de duisternis in der eeuwigheid bewaard worden. En ook de duivel, dat is zo'n dwalende ster. Dat is een vallende ster. Christus zegt, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Ja. Vallende sterren maken enorme kraters. Ik heb dat hier gezien. In het zuiden van Amerika. Enorme kraters. Hè? Meteoren, ja, dat zijn vallende sterren. Die maken enorme kraters in het aardoppervlak. En zo richt de duivel enorme verwoesting aan in de wereld. En zo het mogelijk waren ook in de gemeente Gods. En het verschil in heerlijkheid en werking mag niet tot onderlinge wedijver of verwijdering leiden onder de broeders van hetzelfde kruis. Hè? Want dat is niet geoorloofd. Maar wat niet geoorloofd is, is dikwijls wel het geval. Zoals ook in de gelijkenis van onze overdenking aan het licht komt. Ja, en ik moet eigenlijk zeggen onder de broeders van hetzelfde huis. Hè? Want van hetzelfde kruis, dat zijn de kinderen Gods. Maar dat kunnen broeders zijn van hetzelfde huis. Ja, de ene niet in Christus en de andere wel. En dat onderscheid komt ook in de gelijkenis van onze overdenking aan het licht. En in dat huis van die Heer, hè, er waren arbeiders, ware arbeiders en hypocrieten. Maar voor Gods ware volk geldt, één is uw meester, namelijk Christus. En als wij hem lief hebben en door hem geliefd zijn, hè, dan hebben wij ook lief degene die tot het huisgezin van Christus behoren. Ja. Ja, nu is het in onze dagen zo dat je de liefde bijna niet meer kwijt kan. Hè? Nee. Ik ben bijna de straatstenen nog niet kwijt. Er is een verschrikkelijke achterdocht, ook onder het volk van God. Hè? De eerste liefde is massaal verlaten, ten koste van de waarheid. Dan kunnen er nauwelijks nog twee met elkaar lopen. En als er twee met elkaar lopen, dan is er altijd wel schijn in between. Ja. En dat komt ook openbaar in de gelijkenis van onze overdenking. Hè. De ene groep arbeiders kan niet verdragen dat de laatste gehuurde groep arbeiders hetzelfde loon ontvangt. Terwijl die laatste gehuurde arbeiders Ja, die hebben bijna niets voor hun loon gedaan. En die anderen die hadden zich het zweet in hun aangezicht gewerkt. Maar in deze gelijkenis, daar komt ook de vergelding des loons. Wordt uitdrukkelijk aan de orde gesteld in het licht van Gods soevereiniteit. En we zullen dat overdenken als de Heere geven dat het onze harten eens raken mag. De eerste arbeiders worden gehuurd voor een penning per dag. Komen ze overeen met die Heer. En ook de tweede groep arbeiders die op de derde uren van de dag gehuurd worden, komen overeen om voor een penning die dag, die dag, het gaat niet over, maar die dag te arbeiden in de wijngaard. En zo gaat het ook met degenen die ter zesde uren gehuurd zijn. Dus al die arbeiders die worden gehuurd voor één penning. Of ze nu van de vroege morgen tot de late avond arbeiden of een halve dag arbeiden. Ze worden allemaal ingehuurd voor hetzelfde geld, voor hetzelfde loon. En dan zegt Christus in deze gelijkenis dat de Heer des huizes ook ter elfde uren uitging. Dus toen de dag bijna voorbij was. En dat hij andere ledig vond op de markt. En dan vraagt die Heer des huizes aan die werkloze lieden, wat staat gij hier de gehele dag ledig staande? Ja, en dan klinkt hun antwoord, omdat wij niet gehuurd zijn. De arbeiders met de beste papieren worden door de kerken het eerst gehuurd. En leken laat men in de kou staan. Met de welmenende groet gaat heen en wordt warm. Maar die Heer des huizes die is van een geheel ander kaliber dan de huidige kerksystemen en synoden. Want deze Heer huurt ook lieden die ter elfde uren nog ledig staan op de markt van vrije genade. En ook die lieden worden door de Heer des huizes gehuurd voor een penning. Want we lezen als het nu avond geworden was. Ja, want het was bijna sluitingstijd. En als het nu avond geworden was, zei de Heer des wijngaards tot zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laatste tot de eerste. Ja, God werkt altijd in de opposite, in de tegenovergestelde richting, als de logica van de tegenwoordige kerksystemen. Ja, het is alles logica is het in onze dagen geworden. Je wordt er bang van. Het is alles de reden. Tegenwoordig studeren ze af en dan zeggen ze zonder verstand kan je niet bekeerd worden. Dat zijn, ja. Gea van der Brink, HHK, zonder verstand kan je niet bekeerd worden. Nou mensen, dat zou je toch een klap in je aangezicht worden. Als die dag der dagen komt en je komt een beetje met je verstand op te proppen. En hier zien we, alle arbeiders krijgen hetzelfde loon. Ongeacht hoe lang zij die dag gearbeid hebben. En ook de laatst geroepen arbeiders krijgen hetzelfde loon. En hieruit blijkt dat de vergelding des loons aan Gods kinderen gegeven zal worden. Niet overeenkomstig de tijd van hun bekering. Maar overeenkomstig de verdiensten van Christus. Dat betekent dat. Aan de apostelen die Christus gevolgd waren in de wedergeboorte had Christus grote heerlijkheid beloofd. Maar nu zegt hij hen voorafgaand aan deze gelijkenis dat zij die op gelijke wijze hem getrouw zijn, ook aan het einde der wereld dezelfde vergelding des loons zullen ontvangen. En ook zij zullen zitten met hem op zijn troon, zoals de apostelen, en ze zullen als koningen heersen. Dus niet alleen de apostelen. En degenen die in de laatste dagen voor Christus lijden, zullen hetzelfde loon ontvangen als de martelaars en de belijders uit de eerste eeuwen van het christendom. En ook de getrouwe leraars in onze dagen, voor zover ze er nog zijn, zullen hetzelfde loon ontvangen als de eerste kerkvaders. Ja, als Luther en Calvijn, als de reformators, zelf. God huurt arbeiders in zijn wijngaard. Niet omdat hij hun diensten nodig heeft. Want God is te volzalig in zichzelf. Die het niet nodig heeft om van mensenhanden gediend te worden. Als één behoevende. Maar de Heere die huurt arbeiders in zijn wijngaard. Omdat hij van eeuwigheid besloten heeft om een volk zalig te maken in Christus. Ja. Daar geeft God ook geen verantwoording van. Nee. He, waarom die nou Jacob lief gehad heeft en Ezo gehad, daar geeft God geen verantwoording van. Hoeft hij ook niet te doen. God is God. En wij zijn het stof zijner voeten. En de arbeiders zijn werkzaam, he, op Gods akker, he, Gods wijngaard, om die te bebouwen en die te bewaren. Dat was ook de scheppingsopdracht, he, van Adam. Om de aarde te bebouwen en die te bewaren. He. Tegenwoordig zitten alle dominees op een kluitje. Vooral in Nederland. Op elke hoek van de straat zit een kerk. Ja. Maar de velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders zijn weinigen. Hoor je het? Op de markt staan echter twee soorten arbeiders. Hè? Degene die gehuurd worden om loon. En degene die gehuurd worden uit genade. Hè? Ja. Dus ja, in de uitwendige openbaringsvorm der kerk. Hè, maakt God niet alleen gebruik van zijn ware knechten, maar ook van steigerhout. Hè, om zijn kerk te bouwen. Ja. En daarin staan we alle voor de keuze, hè. Want gehuurd moeten we worden. En Jozua gebood het volk, kies dan heden wie gedienen zult. Maar geliefde zijn we met dat bevel wel eens aan een einde gekomen. Want de mens heeft zijn keuze al gemaakt in het paradijs. En sindsdien staan we lenig op de markt. Tot wij in de dienst van God gehuurd zijn, staan wij de gehele dag ledig in een zondige toestand. Want als wij het vuile werk van de Satan doen, dan kan dat met recht een ledig staan genoemd worden. Dat is een ledig staan. Ledig staan op de markt, dat is in de zonde staan. Dan ben je van nullen geen allerlei waarde. Ten aanzien van het koninkrijk der hemelen. En van nature doen mensen niks zinnigs. Wat voor grote kastelen ze ook gebouwen hebben. Politiek, oorlogen. Allemaal zinloos. Puur zinloos. En niets van het grote werk waartoe wij in de wereld gezonden werden. Niets waarvan eenmaal goede rekenschap kon worden gegeven. Het evangelie roeping. Ja, die gaat uit tot al degenen die ledig staan op de markt. Dat is wel een wonder, hè? Dat is wel een wonder. Want al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk, die in hem geloven, niet verderven, maar dat eeuwige leven. Dus die evangelieroeping, die gaat uit tot al degenen die ledig op de markt staan. De markt zelf, dat is een plaats van ijdelheid. Het kan zijn de markt van vrije genade, in het bijzonder, maar in het algemeen is de markt zelf, dat is een plaats van ijdelheid, waar de mensen eten en drinken en vrolijk zijn, ijdelheidskermis, waaraan de kerk en de wereld deelnemen, met brood en spelen. Ja. Je hebt namelijk ook van die refoemarkt, met een winst- en verliesrekening. En wie de grootste omzet heeft, komt in aanmerking voor de kerkraadsbank. Of die worden naar het zendingsveld uitgezonden. We hebben het gezien of ze bekeerd zijn of onbekeerd, dat doen niet meer ter zake. Je bent lid van een of andere refoclub en je wordt automatisch geschaard onder degene die ten hemel reizen. En zo worden ze ook uitgezonden naar de zendingsvelden. Ook bij de HK. Maar geliefde, het evangelie roept ons toe de ijdelheid te verlaten. Want deze wereld is een plaats van handel en bedrijf, van geraas en van haast. En we worden geroepen om daar ons van af te zonderen. Niet in letterlijke zin, want dan zouden we uit deze wereld moeten gaan. Maar met onze gezindheid. Gods ware volk heeft haar hart niet meer in deze wereld, nee. We staan wel in deze wereld, hoor. We staan niet achter een zuiltje, we staan in deze wereld, hè. Maar als we het eigendom van Christus zijn, zijn we niet meer van deze wereld. Hè? Omdat gij van de wereld niet zijt, daarom haat u de wereld, zegt Christus tot zijn discipelen. Word je ook gehaat? Word je ook gehaat? Niet door de wereld. Ja, door de wereld ook. Maar de wereld zit ook in de kerk. Word je ook in de kerk gehaat? Dat speelt zich hier af in deze gelijkenis. Hè? Die arbeiders die het laatste geroepen worden, die worden gehaat door die eerste. Komen we straks op terug als de Heer dat geeft. En dan is er ook nog een volgende zaak, namelijk voor welk werk de arbeiders gehuurd waren? Nou, het antwoord laat zich raden: om te arbeiden in de wijngaard des Heren. De kerk is Gods wijngaard, door hem geplant, door hem vruchtbaar gehouden. En de vrucht ervan behoort te wezen tot lof en prijs van de Heer des Huizes. Dat is de landman. De vruchten die de wijngaard opbrengt, zijn voor de landman. En wij die onder de prediking van het evangelie verkeren, worden alle geroepen om arbeiders te zijn in deze wijngaard. Om deze wereld te bewerken, te snoeien, te ploegen, te bewateren, te omtuinen en het onkruid te bieden. Ja, en ieder heeft ook persoonlijk zijn eigen wijngaard te verzorgen. Dat is onze eigen ziel. En zij is Godes. En zij moet gered worden, onze ziel moet gered worden, verzorgd en bewaard worden. Voor hem en door hem. In dit werk mogen Gods kinderen niet traag of langzaam of achterloos zijn, maar arbeiders werkende onze eigen zaligheid met vrezen en beving, zegt de schrift. En de arbeiders in de wijngaard zijn niet lui, want God heeft een hekel aan luie mensen, maar zij arbeiden overeenkomstig hen is opgedragen. En wat zal hun loon zijn? Nou, hij belooft hen ten eerste 1 penning. En dit bewijst niet dat het loon van onze ongehoorzaamheid aan God uit de werk is, of als loon dat God aan ons verschuldigd is. Nee, het is naar genade, vrije genade. Het bewijst ons ook niet dat er enige evenredigheid is tussen onze diensten en de hemelse heerlijkheid. Nee, want als wij alles gedaan hebben, zijn wij, zegt de schrift, zijn wij slechts onnutte dienstknechten. Maar het loon betekent dat ons loon genadeloon is naar de arbeid die we in Christus hebben verricht. En zo wat recht is, zal hen gegeven worden. God zal voorzeker niet ten achterblijven, hen niet achterblijven om de dienst die voor hem geschiet te belonen. Nooit is iemand iets tekort gekomen als hij voor God gearbeid heeft. De kroon die ons is voorgesteld, het is de kroon der rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechter geven zal aan alle die in zijn wijngaard werken, naar genade. Nou, de arbeiders die in de wijngaard gehuurd werden, werden gehuurd voor een dag. Voor een dag. Voor een dag? Ja, voor een dag. Het is slechts het werk van een dag dat hier gedaan wordt. De tijd des levens is een dag. Waarin wij moeten werken, de werken, degene die ons in deze wereld gezonden heeft. Het is slechts een korte tijd. Het loon is voor de eeuwigheid. Het werk is slechts voor een dag. Gods volk werkt als een dagloner. Zolang het dag is. Zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen, zegt de apostel Johannes, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. En deze vermaning behoort ons aan te zetten, geliefde, tot naarstigheid. Omdat wij slechts 1 dag de tijd hebben om in de wijngaard te werken. En de nacht, geliefde, komt spoedig waarin niemand meer werken kan. En als ons werk onvoltooid blijft en onze dag voorbij is, dan is het eeuwig voor eeuwig met ons gedaan. Want dan zal blijken dat ons werk niet vol bevonden geworden is voor God. Ja, dat klinkt allemaal arbeidzaam. Dat klinkt allemaal in strijd met de genadeleer, maar dan verstaat u het verkeerd. Kijk, de arbeiders ontvangen allemaal hetzelfde loon, maar bij de eerste arbeiders is het loon naar hun arbeid. Maar bij de laatste ontvangen het loon naar genade. Kijk, daar heb je het verschil. Als het werk wel eens zwaar valt in Gods wijngaard, dan moet het ons een troost zijn dat het slechts voor een dag is. En dat het loon reeds klaar ligt. En laat ons dan de vergelding, ziet op de vergelding des loons. In geloof en leidzaamheid. Als we dat mogen verbeiden, dan ben je zalig. Er wordt ook Er wordt in deze gelijkenis ook gewezen op de verschillende uren van de dag, hè, waarop de arbeiders gehuurd werden. De apostelen werden uitgezonden in de eerste en derde uren van de evangeliedag, laten we het stoisch zeggen. Ze hadden een eerste en een tweede zending. De eerste zending geschiedde terwijl Christus op aarde was en zij tot de Joden uitgezonden werden, tot het huis Israëls, om die op te roepen tot bekering en geloof. Maar de tweede zending, na de hemelvaart van Christus, gingen zij uit om dezelfde boodschap van het evangelie aan de Joden te preken. Het eerst aan degenen die in Juda waren, eerst in Jeruzalem. En daarna aan hen die in de verstrooiing leefden, maar uiteindelijk toen het ongeveer de elfde uren was, hebben zij de heidenen tot hetzelfde werk en dezelfde voorrechten geroepen als de Joden. En hun gepredikt dat er in Christus Jezus geen onderscheid is tussen Jood en Griek. Nou, de heidenzending wordt gewoonlijk toegepast op verschillende tijdperken van het leven, waarin de zielen tot Christus worden bekeerd. En de gewone en algemene roeping om in de wijngaard te arbeiden gaat uit tot een ieder. Maar er is ook een bijzondere roeping, een krachtdadige roeping. En die krachtdadige roeping, inwendige roeping, die kan niet worden wederstaan. En sommigen worden krachtdadig geroepen om de arbeid in de wijngaard, tot de arbeid in de wijngaard als ze nog jong zijn. Ze worden vroeg in de morgen geroepen, die reeds in hun tedere jaren genade ontvangen en hun schepper gedenken. Ja, dat kan. Johannes de Doper was geheiligd van zijn moeders lijf aan. En vroeg tot de dienst geroepen, tot de dienst in de wijngaard, in de Gods wijngaard. En we lezen dat ook van Timotheus en Obadja. Die vreesden de Heere van hun jonkheid af en waren al vroeg in de wijngaard des Heeren arbeidende. Maar anderen ontvangen de krachtdadige, zaligmakende roeping en genade op middelbare leeftijd. Dat kan ook. En vooral gaat heen werk in de wijngaard. Op de zesde, op de derde of zesde of negende uren. De kracht der goddelijke genade wordt verheerlijkt in de bekering van sommigen als zij te midden van hun wereldse genietingen of onder het najagen van wereldse vermaken in het hart worden gegrepen. Ja, dat zien we bij Paulus op weg naar Damascus, midden in zijn ijver, voor God, het was wettische ijver, werd hij door Christus in zijn hart gegrepen op weg naar Damascus. Ja, dat was, toen was Paulus, laten we zeggen, net iets jonger als middelbare leeftijd. En ook de verloren zoon is daar een sprekend voorbeeld van. God heeft werk voor alle leeftijden. De tijd is ongeschikt om er zich tot God te wenden en in zijn arbeid en in zijn wijngaard werkzaam te zijn. God zal niemand afwijzen die zich wil laten huren, want er is nog plaats. We zullen er eerst van zingen. En Psalm 110. Psalm 110. Psalm 110, daarvan het derde zangvers. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. U zal de dauw van uw jeugd verblijden, geboren uit de vroege dageraad. Psalm 110, het derde vers. geliefde, deze gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard gebruikt Christus beeldspraak. Hè? En beeldspraak, ja, daar heb je weer die schijnbare tegenstrijdigheid. Die schijnt wel eens te strijden met het karakter van de genade. Maar we moeten goed verstaan dat het beeldspraak, dat hier beeldspraak gebruikt wordt. En dat moeten we niet verwarren met dat het in strijd is met de genade leren. Hier wordt over arbeid gesproken. Hè? Maar je zou zeggen, ja, het is toch niet uit te werken. Maar dan moet het goed verstaan. Beeldspraak. Ja, en er is in deze gelijkenis, hè, maar ook ten aanzien van het geestelijke leven en ten aanzien van de arbeid in Gods wijngaard, is er één ding waaraan de meeste arbeiders in Gods wijngaard heden ten dagen niet aan voldoen. Maar goed, luister. Namelijk dat elke arbeider geroepen moest zijn om in de wijngaard te kunnen werken. Persoonlijk door God geroepen. Nee? Die arbeiders die werden persoonlijk door de Heer des Huizes geroepen. Ja, tegenwoordig beschouwen ze de arbeid in Gods wijngaard als een baantje. Hè? Maar geliefde, of u nou achter het aardig staat of in de werkplaats of in 's lands vergaderzalen, u hebt een goddelijke roeping te vervullen. En voor de bijzondere roeping geldt, niemand neemt zichzelf die eer aan, hè, maar die van God geroepen wordt. En de roeping in de wijngaard kunnen we dus zowel op de bijzondere roeping betrekken, als op de waarachtige bekering, hè, op de inwendige roeping. Ja, velen gaan zelf lopen, maar die zelf lopen zullen in de strik des duivels vallen en doorgaans valse leringen leren. Ja. Ja, maar wachten. Wacht! Als de Heer je een bijzondere roeping geeft, wacht! Totdat de Heer je uitzendt. En anderen worden op hoge leeftijd in de wijngaard gehuurd. Ja, dat kan ook. Ter 11 uur. Als het laat op de levensdag is. Hè, om het in deze termen te zeggen. En om het, om het even op de leeftijd te betrekken, hè, ter 11 uur, het heeft ook een geestelijke betekenis natuurlijk, maar we kunnen het ook op de leeftijd betrekken, ter 11 uur. En als er nog slechts 1 uur hè, te gaan is, hè, tot het 12 uur is, hè, de 12e uur van de dag. Hè. Maar van zulke staat geschreven in de grijze ouderdom, zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen vet en groen zijn, om te verkondigen dat de Heer recht is. He, hij is mijn rotsteen en in hem is geen onrecht. Dat kunt u hier vinden, Psalm 92, vers 15 en 16. Maar geliefde, let u er ook op. Niemand wordt meer gehuurd op de 12e uren. Als het leven voorbij is, als de tijd zal ophouden, dan is ook de gelegenheid voorbij. En de gelegenheid kan ook al in de tijd worden afgesneden. Want geen mens heeft het recht om zijn bekering uit te stellen. Nee. Een mens heeft niet eens het recht om onbekeerd te zijn. Nee. Ja, u zult zeggen, een sterfbedbekering is toch ook mogelijk? Wou je daarop afwachten? Voor God is er niks te wonderlijk. Hè? De Heer kan de huid van een moorman en de vlekken van een luipaard veranderen. Natuurlijk. De Heer kan ook oude mannen en vrouwen roepen in zijn wijngaard. En zelfs van een sterfbed een bekeringsbed en een getuigenisbed maken. Oh ja. Maar wou je erop afwachten? Nicodemus werd wederom geboren toen hij al op leeftijd was. Hè? Ja. En dan zal ook de oude mens die verdorven is worden afgelegd. Maar laat niemand daarom zijn bekering uitstellen totdat hij oud geworden is. Het is waar, er werden nog arbeiders ter 11e uren in de wijngaard gezonden. Maar niemand had hen tevoren gehuurd of enig werk aangeboden. De heidenen zijn ter 11e uren ingegaan. Dat ziet dan niet op de leeftijd van de mensen. Dat heeft dan weer een andere betekenis. Dat moet goed verstaan. Goed verstaan. De Filippus zei tot de moorman, hè, hij las het woord wel, hij zegt, maar versta je het nou op, man? Nee, zegt die moorman, ik versta er geen klap van. ben je zo wel eens openbaar gekomen. Hè? Als één brok onverstand. Ja. Gods knecht en Gods volk, ze zijn alle van de Heer geleerd. Hè? Ja, dat is bovennatuurlijke kennis. En de heidenen zijn ter 11:00 ingegaan. Hè? Dat ziet op de eindtijd. Hè? Op het laatste der dagen, maar het was omdat hen niet eerder het evangelie, ze waren niet eerder gehuurd, hen is niet eerder het evangelie gepreekt. En degene die in de 3e of 6e uren de algemene roeping van het evangelie hebben ontvangen en deze weerstaan en hebben afgewezen, zullen ter 11:00 niet kunnen zeggen wat deze laatste arbeiders hebben gezegd, niemand heeft ons gehuurd. Zal niet kunnen. En evenmin kunnen zij er zeker van zijn dat iemand hen ter negende of ter elfde uren zal huren. De roeping gaat heden uit. Het is altijd in Gods woord, in Gods koninkrijk, geldt altijd het heden. De roeping gaat heden uit. En indien wij zijn stem willen horen, dan moet het heden zijn. Nu. Nu is het de welaangename tijd. De dag der zaligheid. Ja, en geliefde, nu komen we tot onze laatste overdenking, namelijk de uitbetaling van de arbeiders. En de afrekening die vond plaats toen de avond reeds ingevallen was. En als naar gewoonte werden de dagloners bijeengeroepen en betaald, ja, als het avond geworden was, als de dag voorbij gegaan was. En de avond is de tijd van uitbetaling. En ook van het rekenschap geven van ons rentmeesterschap. Hè? De avond van ons leven. Een bijzondere verantwoording moet worden afgelegd aan de avond van ons leven. Hè? Want na de dood komt het oordeel. En laat niemand onder ons de dag voorbij laten gaan. Hè? Zonder schuldbelijdenis en zonder het smeken om genade en zonder het smeken om vergeving. Christus komt als een dief in de nacht. En zalig zijn die arbeiders die wakende gevonden worden. En geliefd, het getrouwe arbeiders zullen hun loon ontvangen, hè, aan de avond van hun leven. Dus als ze sterven en tot die tijd moeten zij lijdzaamheid beoefenen. Want het loon dat ziet op het eeuwige leven. Hè, dat ziet niet zozeer op de ontvangen genade in de tijd. Dat heeft er natuurlijk alles mee te maken. Maar het loon waar hierover gesproken wordt, dat ziet op het eeuwige leven. Op de kroon der heerlijkheid, hè, die ze alle zullen ontvangen en die dan aan de voeten van het lam zullen werpen, door u alleen. Maar ze moeten lijdzaamheid beoefenen en de avond van hun loon geduldig verbeiden. Als Paulus de getrouwe arbeider in Gods wijngaard sterft, is hij terstond met Christus. Hè, het loon der rechtvaardigen en zal niet uitgesteld worden tot aan de morgen van de opstanding aller dingen. Ja, maar op de avond van de algemene afrekening geschieden. Hè, wanneer een iegelijk zal wegdragen hetgeen door zijn lichaam is geschied. En als de tijd ten einde is, geliefde, en daarmee ook de arbeid en de gelegenheid, hè, dan is ook de gelegenheid ten einde. En dan begint de toestand der vergelding. Hè, dan zal de roep uitgaan, roep de arbeiders en geef hun het loon. Zie, de bruidegom komt, gaat hem tegemoet. En letten we erop, geliefde, dat de arbeiders niet om hun loon kwamen, hè, voordat zij geroepen werden. Voordat die roep uitgaat, roept de arbeiders en geven het loon. Ze hebben er van tevoren niet om gevraagd. Gods kinderen moeten met geduld en lijdzaamheid wachten op Gods tijd voor genade en troost en ook voor hun loon. Hè, en alles op Gods tijd verwacht. En dan zal, ja, op die grote dag zal de laatste bezuin, hè, de arbeiders roepen. En dan zult gij roepen. En zegt de goede en getrouwe dienstknecht, en ik zal antwoorden. En opmerkelijk is dat tijdens het bijeenroepen van de arbeiders, de werkmeester moet beginnen met de laatst geroepen arbeiders. Hè, alvorens de eerste aan de beurt komen. Dat is typisch. Nee, is niet typisch. Dat zegt Gods woord. Hè. En u ziet dat degene die ter 11:00 op de markt gehuurd zijn, geroepen werden, en ter 11:00 gekomen waren in de wijngaard, niet achtergesteld worden bij de anderen die het eerst, hè, die in de vroege morgen geroepen waren. Maar dat zij juist het eerst worden geroepen, die het laatst geroepen werden, die worden nou het eerst geroepen om hun loon in ontvangst te nemen. En geliefde, op de grote dag zullen degenen die in Christus gestorven zijn, het eerst opstaan. Maar die levend overgebleven zijn, hè, op de welke, hè, als het einde der eeuwen gekomen zal zijn, hè, de 11e uren van de dag, dan zullen het samen met hen opgenomen worden in de lucht. Ja. En geen voorkeur zal aan rang van ouderdom worden gegeven, hè, want een iegelijk zal opstaan in zijn lot aan het einde der dagen. En alle arbeiders ontvingen een penning. Alle die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, de onverderfelijkheid zoeken, zullen ongetwijfeld het eeuwige leven verkrijgen. Lees Romeinen 2 vers 7. Niet als huurloon, hè, voor de waardij van hun werk, maar als gave Gods. Hè. Genadeloon. En geliefde, hoewel er trappen zijn van heerlijkheid in de hemel, zoals we eerder hebben aangeduid. En dan zal het toch voor ieder een volkomen gelukzaligheid zijn. Hè? Er zal geen gebrek zijn in de volheid van de heerlijkheid. Hè? Zij die van het oosten en westen komen, zij die het laatst komen, hè? Die van de wegen en heggen en steggen gehaald worden, zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten aan hetzelfde feestmaal. Hoewel de ene ster in heerlijkheid verschilt met de andere ster. He, er zijn kleine vaten, er zijn grote vaten, die allemaal met de heerlijkheid Gods vervuld zullen zijn. He. Zowel de kleine als de grote. Ja, daar zal God niet aan tekort komen. En bij de verdeling van de toekomstige genietingen, he, die zal evenals bij het inzamelen van het manna, hij die veel verzameld heeft, niet overhouden, en hij die weinig verzameld heeft, niet tekort komen. Het geven van loon voor de gehele dag aan hen die geen tiende deel van het werk voor de dag gedaan hebben. Het toont dus aan dat God zijn beloningen uitdeelt naar genade. He? Overeenkomstig zijn vrijmacht en niet naar schuld. Ja. Maar omdat als wij onder de wet, onder de genade zijn en niet onder de wet, zal toch die dienst, hoe gebrekkig ook, maar in oprechtheid verricht, hè, niet slechts aangenomen, maar door vrije genade rijkelijk beloond worden. God kijkt niet naar vrachtwagens, oud papier, liefde. Nee, bekertje koud water. God houdt de wil voor de daad. Ja, dan zeg ik, ben zo onvruchtbaar als die onvruchtbare vijgenboom. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet, zegt Paulus. Maar God kijkt naar de wil. Want God wil. En zij zullen. En tenslotte willen we nog wijzen op de afgunst en de ergernis die er ontstaat, hè, onder de arbeiders die de gehele dag of het grootste deel van de dag in de wijngaard gewerkt hebben, als zij zien dat de laatste die ter 11e uur in de wijngaard geroepen werden, hetzelfde loon ontvangen als zij die de gehele dag ervoor gezwoegd hebben. Hè, dus in de finale van deze gelijkenis komt openbaar, ja, er komt wat openbaar, lieve. Maar er komt openbaar, hè, degene die de gehele dag gearbeid hebben, uit waren op loon. Op loon naar werken. Dat komt hier openbaar. En ze konden niet verdragen dat het loon van degene die niets anders hadden gedaan dan het gereedschap opgeruimd, dat zij hetzelfde loon ontvangen. Kon ze niet verdragen. Afgunst. En die het eerst geroepen waren, dus in de vroege morgen, meende Dat zij meer zouden ontvangen dan die ter 11e uren geroepen waren. En ze lieten dan hun grieven dan ook duidelijk blijken, zeggende: deze laatste hebben maar een uur gearbeid. En gij hebt ze ons gelijk gemaakt. Wij die de last des daags en de hitte gedragen hebben. Krijgen net zoveel als die mensen, als die lui die. Ja, Je hebt een beetje het gereedschap opgeruimd. En u ziet dus dat de arbeiders die de gehele dag gearbeid hadden, onder de wet verkeerden. En degene die onder de wet verkeren, zoeken zichzelf te rechtvaardigen door hun eigen gerechtigheid. Zij leggen hun arbeid in de weegschaal. In de weegschaal van Mozes. En ze eisen overeenkomstig die weegschaal en die arbeid uitbetaald te krijgen. Ja, maar dan worden ze op hun nummer gezet door de Heer des Huizes. En hij zeide tot één van hen: vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet met mij eens geworden voor één penning? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatste ook geven gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Dus de eerste arbeiders, ja, die blijken dus wel geroepen, hè, maar niet uitverkoren. Terwijl degenen die ter elfde uren geroepen waren, uitverkoren waren om een vol loon te ontvangen. Kijk, die eerste arbeiders die vonden daar geen vol loon. Die penning, die vonden daar. Die zeggen, ja maar hoor eens even. Wij hebben ervoor gewerkt. En die anderen hebben niks gedaan. Ja, ja geliefde. Dat is nou het eeuwige leven ontvangen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet meer uitgetogen. Want die uitverkoren waren, ter elfde uren geroepen waren, die ontvingen een vol loon. Die ontvingen het eeuwige leven. Was nou het eeuwige leven? U te kennen. Want dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Die ter elfde uren gehuurd werden, hebben door het geloof dat door de liefde werkende is gearbeid en een loon is hen gegeven op grond van de verdiensten van Christus. Een vol loon. En de arbeiders onder de wet ontvingen hun verdiende loon. Ja, die ontvingen hun verdiende loon, namen een penning der hel. Maar degene die de huisheer om niet gediend hadden, ontvingen een penning des hemels. Ja, hetzelfde geld, een eeuwigheidsverschil. En alle doden in hun graven zullen op de dag van Jezus Christus ontwaken, deze ten eeuwige leven en gene tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. O geliefde, wat zal dat een dag zijn, hè? We moeten weer eindigen. Maar wat zal dat een dag zijn voor zowel voor degenen die ten eeuwige leven zullen opstaan, als voor degenen die zullen opstaan ter verdoemenis. Hè? Ja, als dan zal de koning zeggen tot degenen die aan zijn rechterhand zijn, we hebben het opgelezen, hè? Komt gij gezegende, mijns vaders, beërft dat koninkrijk het welk bereid is van voor de grondlegging der wereld. En dan gaat hij het opnoemen. Wat ze allemaal gedaan hebben in zijn wijngaard. En weet je wat nou zo typisch is? Dat degene die aan zijn rechterhand staan, zich niks herinneren. Heren, wanneer hebben wij u honger gezien? En gespijzig of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd naakt of verkleed? Ja. Maar dan zal het goddelijke antwoord. Dan zal het loon worden uitbetaald. Voorwaar, zegt de Heer, voor zoveel gij dit één van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij het mij gedaan. Ja. Maar ze zullen zich er niet herinneren. Maar dan zal de Heer zijn eigen werk gaan bevestigen en dat zal blijken. Maar dat moet hier aan deze zijde van het graf al openbaar komen, geliefde. Aan welke zijde we staan. Van nature staan we aan de verkeerde kant. Dan willen we werken, ja tuurlijk, willen we wel ten hemel, oh ja. Maar we willen uitbetaald worden op grond van onze eigen arbeid. Op grond van onze eigen goede werken. Maar geliefde, dan krijg je je verdiende loon. Maar als je gearbeid hebt, hè, als een onnutte dienstknecht, als het eigendom van Christus, dan zal je je loon uitbetaald krijgen naar genade. Dan zou je de kroon des levens ontvangen. Ja. Maar ook die arbeiders onder de wet, hè, Die zal dan gezegd worden, gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, hetwel de duivel en zijn engelen bereid was, is. Nee, want dan, ik ben hongerig geweest, zegt de Heer, en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Was een vreemdeling, gij hebt mij niet geherbergd, naakt en gij hebt mij niet gekleed, krank en in de gevangenis en gij hebt me niet bezocht. En dan zullen ook die zeggen, heren, wanneer hebben wij u honger gezien? We weten nergens van. Maar dan zal het antwoord klinken, geliefde. Voorwaar, ik zeg u, voor zoveel gij dit aan een van mijn minsten niet gedaan hebt. Hè, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En geliefde, zo hebben we het onderscheid getekend. Ja, dat hebben wij niet gedaan. Dat heb Christus door deze gelijkenis getekend. Degene die om loon arbeiden en degene die om die uit genade arbeiden. Aan welke kant staan? Want geroepen moeten we worden. Geroepen zijn we, ook in deze prediking. Geroepen zijn we om in de wijngaard des Heren te werken. Of met een bijzondere roeping, of met een algemene roeping. Moeder achter het aanrecht heb ook een roeping. Om de kinderen in de ware godsvrezen op te voeden. En de vader heb ook een roeping. Ook al ben je slager of timmerman, dan heb je ook een roeping. Kun je ook van Christus getuigen, hoef je geen bijzondere roeping voor te hebben. En degene die bijzonder geroepen zijn, ja, wat is nou het loon? Hè? Ook het loon in de tijd, wat is dat nou? Hè? Dat is de bekering van zondaren. Dat is de bekering van, dat is je loon. Dat is de bekering van zondaren. Ja. En mochten er nog vele toegebracht worden, mochten de heren er nog vele deze dag tot zijn eigendom slaan. En dan zal hij de eer ervan hebben. Amen. O heren, we hebben overdacht de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. En wat een onderscheid komt gij hier te tekenen. Wat een onderscheid. Wat een onderscheid, een eeuwig onderscheid. Van degene die arbeiden om loon, om arbeid, die hun arbeid uitbetaald willen krijgen omdat ze ervoor gewerkt hebben. En degene die uitbetaald krijgen omdat ze door genade gezaligd zijn. Op grond van de gehoorzaamheid en de arbeid van Christus. O heren, die hebben nog een uurtje besteed. Om door het geloof dat door de liefde is werken, dat is een onnutte dienstknecht, in uw wijngaard te arbeiden. En daar zullen ze niks voor rekenen, want hun werken volgen met hen. Ze zullen zich het niet kunnen herinneren. Maar dan zult gij hun arbeid in herinnering brengen, die ze in Christus gedaan hebben. En dat zal niet ijdel blijken. Wat zal dat een eeuwige verwondering baren voor de zulken, die zich alleen maar het oordeel waardig gemaakt hebben. Dat is de inleving. Dat is de gedurige inleving, o Heere. En als we aan die inleving vreemd zijn, dan zullen we het horen uit uw mond, dat al hetgeen wat we gedaan hebben, onder de dekmantel van genade, onder de dekmantel van het christen zijn, dan zullen we het uit uw mond horen, dat gij er geen enkele penning voor rekent. Omdat gij zegt, gij hebt met al uw arbeid niks gedaan, omdat het niet met het geloof en de liefde gemengd was. Omdat het niet uit genade was. En gij zult alle werken buiten Christus verdoemen. O lieve heren, mochten we daar eens acht op slaan. Dat uw volk altijd nog moet beginnen om te arbeiden in uw wijngaard. Omdat de beste werken met zonde bevlekt zijn, hebben ze nog niks gedaan. En die zullen straks welkom geheten worden. Omdat al hun arbeid in Christus gedaan is. O Heere, mochten we dan aangegord worden met kracht uit de hoge, om door uw geest in uw wijngaard te mogen werken, op grond van de verdiensten van Christus. En al die liefdesarbeid zal niet worden gerekend, maar gij zult hun een vol loon uitbetalen, namelijk het eeuwige leven, op grond van de arbeid van Christus. O lieve Heere, hij is de arbeider in uw wijngaard. en al zijn knechten worden uitbetaald op grond van zijn gehoorzaamheid. En mocht dat ons deel zijn, heren, uit vrije genade door een weg van recht, omdat we het als een verloren zondaar, dat feestmaal dat bereid was, net als die verloren zoon. Wat had die verloren zoon aan dat feestmaal gedaan? Hij had alles verzondigd. En nou, heren, zo zijn we van nature. Van nature zijn we al verloren. En na ontvangen genade wordt het ingeleefd. Maar toch behouden. En dat wordt ook ingeleefd. Want deze mijn zoon was dood. En hij is weder levend geworden. Hij was verloren. En is gevonden. O heren, pas het toe in ons aller hart en leven. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we tot slot van de 127ste psalm. En daarvan de versen 2 en 3. Psalm 127. De versen 2 en 3. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij heeft zelfs onze druk verlicht. En hij heeft door wonderen ons verblijd. Die juichen wij en zijn verblijd. De versen 2 en 3 van Psalm 127. Ik maak een vergissing. Het is 2 en 3 en van Psalm 127. Ik las Psalm 126, maar het is Psalm 127, vers 2 en 3. Vergees van 's morgens vroeg geslaafd tot 's avonds met het brood der smart gegeten met een arglistig hart. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 3 van Psalm 127.
Oh.
de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.